De belevenissen van Eustaas, hoofdstuk 6. Op hetzelfde moment stonden de anderen bij de rivier hun handen en hun gezicht te wassen en maakten zich klaar om te gaan eten en uit te rusten. De drie beste boogschutters waren de heuvels aan de noordkant van de baai ingetrokken en waren teruggekomen met twee wilde geiten op hun schouders die nu boven hun vuur hingen te roosteren. Caspian had een vat wijn aan land laten brengen, een sterke wijn uit Argeland, die verdund moest worden met water voordat je hem kon drinken, zodat er ruimschoots genoeg was voor iedereen. Het werk was tot dusver goed opgeschoten en het werd een vrolijke maaltijd. Pas na de tweede portie geitenvlees zei Edmund, hey, waar zit dat stuk verdriet van een Eustaas eigenlijk? Eustaas stond intussen verbouwereerd het onbekende dalrot te kijken. Het was zo diep en smal en de rotsen rondom waren zo steil dat het wel een geweldige put of een sleuf leek. Op de bodem groeide gras, maar dat was bezaaid met grote stenen en hier en daar zag Eustaas zwart geblakerde plekken zoals je in droge zomers wel eens langs de spoorbaan ziet. Een meter of 15 van hem vandaan was een poel met stil, helder water. Verder was het dal, eerst tenminste, helemaal leeg. Er was geen dier, geen vogel en geen insect te bekennen. Erboven brandde de zon en over de rand van het dal loerden grimmige bergtoppen en rotspieken. Eustaas begreep natuurlijk wel dat hij in de mist aan de verkeerde kant van de bergkam naar beneden was geklommen. Dus hij keerde meteen om en was van plan weer terug te gaan. Maar zodra hij achter zich keek, huiverde hij. Het leek erop dat hij stom toevallig de enige weg had gevonden waarlangs je naar beneden kon. Een lange groene landtong, verschrikkelijk smal en steil, met aan weerskanten een diepe afgrond ernaast. Er was geen enkele andere manier om weer boven te komen. Maar zou hij dat wel kunnen nu hij eenmaal gezien had hoe het er in werkelijkheid uitzag? Alleen bij de gedachte al duizelde het hem. Hij keerde zich weer om en bedacht dat hij in elk geval beter eerst maar eens een flinke slok water kon drinken uit de poel. Maar zodra hij zich had omgedraaid en nog voordat hij één stap het dal in had gedaan, hoorde hij iets achter zich. Het was maar een klein zacht geluidje, maar in die reusachtige stilte leek het nogal een lawaai. Een paar tellen bleef hij stokstijf staan waar hij stond. Toen draaide hij langzaam zijn hoofd en keek wat het was. Een eindje verder naar links zat onder in de steile rotswand een laag donker gat, de ingang van een grot of zoiets. Daaruit kwamen twee dunne sliertjes rook. En de losse stenen vlak buiten de donkere opening bewogen. Dat was het geluid dat hij gehoord had. Net alsof er daar binnen in het donker iets rondkroop. Oh, nu zag hij duidelijk. Er kroop iets rond. Erger nog, het kwam naar buiten. Edmund of Lucy of jij zou ogenblikkelijk gezien hebben wat het was. Maar Eustaas had daar nog nooit goede boeken over gelezen. Van een ding, zoals hij daar uit die grot naar buiten zag komen, had hij zichzelf nog nooit een voorstelling gemaakt. Het had een lange, loodgrijze snuit, doffe rode ogen, geen vacht of veren, een lang soepel lijf dat zich voortsleepte over de grond, poten met ellebogen die boven zijn rug uitstaken, zoals bij een spin, scherpe klauwen, vleermuisvleugels die raspend over de stenen schuurden en een meterslange staart. En de twee sliertjes rook die Eustaas had gezien kwamen uit zijn neusgaten. Het woord draak kwam geen moment in zijn gedachten op en daardoor zouden de zaken er trouwens ook geen zier beter op geworden zijn. Maar als hij iets van draken geweten had, zou hij over het gedrag van deze draak waarschijnlijk wel een beetje verbaasd zijn geweest. Het beest ging niet rechtop zitten om met zijn vleugels te klapperen en uit zijn bek schoot geen straal vuur tevoorschijn. De rook die uit zijn neusgaten kringelde zag er niet meer uit als de rook van een vuurtje. dat elk moment uit kon gaan. En het leek wel alsof het dier Eustace helemaal niet eens zag. Heel langzaam sleepte het zich voort in de richting van de poel. Langzaam, met een heleboel tussenpauzes. Hoe bang hij ook was, Eustace voelde wel dat het een treurig oud beest was. Hij vroeg zich af of hij het erop zou wagen naar het paadje toe te rennen dat tegen de bergwand opliep. Maar als hij het hem hoorde zeggen, kon het dier wel eens omkijken. En dan zou er wel eens wat meer leven in kunnen komen misschien. Misschien deed het alleen maar alsof. En trouwens, wat had het voor zin als hij probeerde met klimmen te ontsnappen aan een beest dat kon vliegen? Het dier kwam bij de poel en liet zijn lelijke geschubde kin over de stenen in het water glijden om te drinken. Maar nog voordat het iets gedronken had, slaakte het een geweldige, krassende, rochelende kreet. En na een paar verkrampte stuiptrekkingen rolde het op zijn zij en bleef doodstil liggen met één klauw in de lucht. Er liep een straaltje donker bloed uit de wijd open muil. De rook uit de neusgaten kleurde even zwart en zweefde daarna weg. Toen kwam er niets meer. Nog een hele poos durfde Eustace zich niet te verroeren. Misschien was het wel een list van het monster om reizigers naar hun ondergang te lokken. Maar je kon niet eeuwig blijven wachten. Hij kwam een stapje dichterbij, toen twee stapjes en bleef toen weer staan. De draak bleef roerloos liggen. Het viel Eustace nu ook op dat het rode vuur uit zijn ogen verdwenen was. Ten slotte liep hij er naartoe. Hij wist nu wel zeker dat het dier dood was. Toen hij zijn hand uitstak om eraan te voelen, huiverde hij even, maar er gebeurde niets. Dat was zo'n opluchting dat Eustace bijna hardop moest lachen. Hij begon zich te voelen alsof hij die draak verslagen en gedood had, in plaats van alleen maar toegekeken hoe het beest doodging. Hij stapte er overheen en liep naar de poel om te drinken zoals hij van plan was geweest. Want de hitte begon ondraaglijk te worden. Het verbaasde hem niets toen hij even later een donderslag hoorde. Bijna direct daarna verdween de zon. En voordat hij uitgedronken was, begonnen er dikke regendruppels te vallen. Het eiland had een heel akelig klimaat. In een paar tellen was Eustace door en door nat en half verblind door een stortregen, zo hevig als je bij ons in Europa nooit ziet. Zolang het zulk weer was, had het geen enkele zin te proberen uit het dal naar boven te klimmen. Hij rende naar de enige schuilplaats die er te zien was, het hol van de draak. Daar ging hij liggen en hij probeerde weer op adem te komen. De meesten van ons weten wel zo'n beetje wat je in het leger van een draak verwachten kunt. Maar zoals ik al zei, Eustace had altijd de verkeerde boeken gelezen. Die boeken hadden van alles en nog wat te vertellen over invoer en uitvoer, regeringen en afvoerbuizen. Maar van draken hadden ze weinig verstand. Daarom kon hij ook maar niets begrijpen waar hij nou op lag. Op sommige plaatsen was de grond zo stekelig dat het geen stenen konden zijn en zo hard dat het geen dorens konden zijn. Zo te voelen lagen er een heleboel ronde, platte dingetjes en alles rinkelde als hij zich bewoog. Bij de ingang van de grot was genoeg licht om eens goed te kijken wat het nou eigenlijk was. En natuurlijk ontdekte Eustace toen wat wij hem al lang hadden kunnen vertellen, dat het schatten waren. Er lagen kronen, dat waren van die stekelige dingen, en munten, ringen, armbanden, staven goud, bokalen, borden en edelstenen. Eustace had, heel anders dan de meeste jongens, nooit veel om schatten gegeven. Maar hij zag meteen hoe goed ze hem nog van pas konden komen in deze nieuwe wereld, waarin hij door dat schilderij, thuis op Lucy's kamer, zo onhandig was verzeild geraakt. Oh, ze hoeven hier geen belasting te betalen, zei hij bij zichzelf. En schatten die je vindt, die hoef je hier niet aan de regering te geven. Met een beetje van dit spul kan ik het hier nog best leuk krijgen, in Calormen of zo. Dat is zo te horen nog het normaalste land hier. Hoeveel zou ik mee kunnen nemen? Die armband bijvoorbeeld. Die dingetjes die erin zitten zijn waarschijnlijk diamanten. Die kan ik wel om mijn pols doen. Hola, te groot. Maar niet als ik hem helemaal omhoog schuif tot boven mijn elleboog. Zo. En nu mijn zakken vol stoppen met diamanten. Dat is handiger dan goud. Wanneer zou die ellendige regen nou zijn keertje ophouden? Hij kroop naar een minder ongemakkelijk plekje in de bergjuwelen. Maar vooral munten lagen er. En hij ging er eens lekker bij liggen, terwijl hij wachtte. Maar als je pas erg geschrokken bent, en vooral als je erg geschrokken bent na stevige bergwandeling, dan ben je als de schrik eenmaal over is naderhand meestal erg moe. En Eustace viel in slaap.